Goedemorgen. Het is fijn u weer te zien. Ik heb fijn met u kunnen zingen. Dan komen ze weer. Ja, u lacht nu, maar het gaat vanmorgen over oppassen. Ik moet u vanmorgen vragen om op te passen, op te letten, waakzaam te zijn. Dat is belangrijk. En wat mij tegenwoordig toch wel vaak opvalt, dat is als je in diensten bent, dat hoe goed je ook je best doet en hoe je het ook biddend hebt voorbereid, er zijn toch erg veel mensen bij wie een boodschap zomaar hier naar binnen gaat en daar weer naar buiten gaat. En dan komen ze na het amen bij de uitgang en dan zijn ze alweer druk bezig met totaal andere dingen. En dan heb je eigenlijk niet opgepast. Ik heb gisteren niet opgepast, gisteravond heb ik niet goed opgepast. Ik noem dat maar even als voorbeeld. Maar ik heb toen ook ontdekt dat er ook mensen zijn die zo nonchalant aan de dingen voorbij kunnen gaan. Want ik ging onze hond uitlaten. Nou ja, hondje. En dat duurt altijd wel een half uurtje natuurlijk, want dat beest dat ruikt elk grassprietje. En ik had de tijd, de preek was klaar en mijn vrouw was even lekker bloemetjes aan het plukken in de tuin. Tenminste, de dorre bloemetjes, die moeten dan altijd weg. En dan zeg ik, laat toch zitten, dat valt er wel af, maar nee, dat moet dan allemaal gebeuren. Dus ik ging weg en kwam ruim een half uur later terug. En ik ging netjes zitten. Keek de preek nog een keer naar en dacht, waar is mevrouw toch? Ik ging de tuin in en daar lag een roos tussen de distels. Ja, niet ernstig hoor. Ze was gewoon achterover gegleden. Maar kon niet overeind komen. Want ze heeft twee nieuwe heupen en ze moet eigenlijk een nieuwe knie, waar we dus niet aan beginnen. Ze kon dus niet overeind komen. En ze heeft daar zo'n half uur, zei ze, gelegen. Nou, overdrijven vrouwen ook wel eens, hoor. Ja, laten we eerlijk zijn. Maar en achter ons huis is aan het eind van de tuin zo'n schutting. En daar is een steeg. En daar hoorden ze dus mensen lopen. En daar riep ze, loopt daar iemand? En er kwam er antwoord. Wil je even aanbellen op 142 en mijn man roepen? Want ik kan niet overeind komen. En er werd gemompeld en dan gingen ze weer door. Zo zijn er dus mensen gewoon doorgelopen. En dat bedoel ik, je kunt iets horen en toch gewoon doorlopen. Nou, dat mag dus vandaag niet gebeuren. Het is goed gekomen met mijn vrouw hoor, nou niet ineens met allerlei fruitmanden aankomen zitten. Wat is nergens voor nodig, ik was er veel slechter aan toe, want ik heb er overeind moeten halen. En dat is dan een hele klus, dat geef ik u op een briefje. Maar goed, het is allemaal goed gekomen en ik heb gezegd, je moet dat ook niet meer doen. Ik heb er niet over de knie gelegd wat ik eerst van plan was. Maar ze moeten maar luisteren hoor. Ik heb gezegd, dit gebeurt gegarandeerd weer als ik zondagmorgen naar Den Helder ben en jij gaat die tuin in. Dus zij heeft mij moeten beloven dat ze dat niet doet. En ik heb de hond op scherp gezet om haar tegen te houden. Maar ja, dat beest kan alleen maar kwispelen. Maar het gaat over oppassen. En dat is geen grapje, want wij leven in heel ernstige tijden. En als u zelf de nieuwsberichten gevolgd hebt, het laatste jaar kan ik wel zeggen, dan bent u in Egypte geweest en in Libië en in Syrië. En dan kookt en gist het in dat hele Midden-Oosten en eigenlijk in de hele wereld. En daar moeten we op letten, want daar heeft de Heer over gesproken. En daarom heeft hij gezegd dat we op moeten passen, waakzaam moeten zijn. Nou, dat kan ik u nooit duidelijk maken en daarom gaan we het samen aan de Heer vertellen, dat we zo graag een boodschap van hem willen horen. Zullen we dat doen? Liefdevolle Vader in de hemel, we hebben zo fijn kunnen zingen al met elkaar. Die prachtige psalmen die eerlijk gezegd wel eens verwaarloosd worden, die liederen die u ons gegeven hebt. Wat was het machtig mooi om te zingen, de Heer is mijn herder. En wat ging het ons ook gemakkelijk af om te zingen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Ja, dat hebben gezongen. En misschien wel een beetje gedachteloos, want als je dat moet zingen als je pas iemand hebt verloren, of als je dat moet zingen als je pas hebt gehoord dat er een ernstige ziekte is, als je dat moest zingen terwijl je juist ontslag hebt aangezegd gekregen, dan wordt het ineens allemaal veel moeilijker. We bidden u, Heer, of u ons wilt leren om toch bij alle dingen goed na te denken. Ook bij uw woord, juist bij uw woord. Want daarvoor zijn we gekomen vanmorgen, om uw woord te horen. Heer, en neemt u daarom alles uit onze harten en gedachten wat de ontmoeting met u in de weg zou kunnen staan. Wij willen zo graag ruim baan geven aan u. Vergeef ons, Heer, wat niet naar uw wil was. Reinig onze harten door uw bloed. En laat uw boodschap zo in onze harten vallen dat we er niet meer over kunnen zwijgen. En dat we in deze wereld die bezig is naar het einde toe te gaan, toch nog getuigen van het feit dat u komt. En dat dan alles nieuw gaat worden. We hebben een wonderbare boodschap voor elkaar, maar ook, juist ook voor de mensen om ons heen. Neem ons zoals we zijn, Heer, alstublieft. En wijst u ons dan vanmorgen maar op dat wat we in uw naam mogen doen. Verheerlijk daar in uw naam. Uit genade. Amen. Ik wil graag met u zingen lied 626, een ouderwets lied. God is hier, hij wil ons zegenen met des Heilige Geestes kracht. 626 uit de bundel van Johannes de Heer.
Thank you.
Ik wil graag een paar gedeelten met u lezen uit het Evangelie van Marcus. Het 13e hoofdstuk. Dat is een tijdrede van de Heer Jezus Christus. Ik begin te lezen bij het eerste vers. Marcus, hoofdstuk 13. En toen Jezus uit de tempel ging, zei een van zijn discipelen tot hem: Meester, zie welke stenen en welke gebouwen. En Jezus zeide tot hem: Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal geen steen op de ander gelaten worden die niet zal worden weggebroken. En toen hij op de helling van de Olijfberg gezeten was, tegenover de tempel, vroegen Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas hem afzonderlijk: Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken wanneer al deze dingen in vervulling zullen gaan? En Jezus begon tot hen te zeggen: Zie toe, dat niemand u verleide. Velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben het. En ze zullen velen verleiden. Doch wanneer gij hoort van oorlogen en geruchten van oorlogen, weest dan niet verontrust. Dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen nu hier en dan daar aardbevingen zijn en er zullen hongersnoden wezen. Dat is het begin der weeën. Nu verder bij vers 28. Leert dan van de vijgenboom deze les: wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit ziet geschieden, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan voordat dit alles is geschied. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan. Maar van die dag of van die uren weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. En dan met name deze verse: zie toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet wanneer het de tijd is. Gelijk een mens die buitenlands ging, zijn huis overliet aan zijn slaven, volmacht gaf aan ieder zijn werk en de deurwachter opdroeg te waken, waakt dan. Want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal. Laat in de avond of te middernacht bij het hanengekraai of des morgens vroeg. Opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinden. Wat ik u zeg, zeg ik allen: waakt. Daar gaan we over nadenken met elkaar. U krijgt eerst gelegenheid uw offer te brengen, terwijl we zingen lied 13 uit Opwekking: Jezus, hij is koning. Thank you. Er kunnen van die dingen gebeuren in je leven die je nooit meer vergeet. Dat kunnen verdrietige dingen zijn, maar best ook blijde dingen. Toen we zo even in de kerkraadskamer stonden, toen had ik even een gesprek met mijn goede vriendin Aaf Huisman. En zij herinnerde mij eraan dat we in 1959 samen op mijn kamer in de Breewaterstraat op de knieën zijn gegaan en daar gaf zij haar hart aan de Heer Jezus. Gek, hè, dat heeft ze nooit vergeten. Maar ik ben ook nooit vergeten dat moment dat ik mijn hart aan de Heer Jezus gaf. En u moet dat ook niet vergeten. En als het even weg is, haal het dan weer tevoorschijn. Want dat was toch echt de meest belangrijke dag in uw leven. Op dat moment werd u getrokken vanuit de duisternis en gezet in het licht van zijn liefde. Ja, er gebeuren ook mooie dingen natuurlijk. En een van die dingen die in mijn leven gebeurd is, dat komt altijd weer, dat is heel wonderlijk, dat komt altijd weer bij me boven. Telkens als ik iets lees over de toekomstverwachting. We woonden in Woudenberg. Mijn vrouw en onze drie kinderen. En ik. En op een dag zag ik tijdens een conferentie waar ik sprak een grote boekentafel. En daar lag een hele grote plaat. En die plaat stelde voor de Heer Jezus met kinderen om zich heen. Een blank kindje en een rood kindje en een zwart kindje. En ik dacht meteen aan dat kinderversje. Rood en geel en blank en zwart vinden plaats aan Jezus' hart. Die plaats sprak mij aan. En ik heb hem toen meegenomen voor mijn kinderen. En een vriend ingeschakeld. En die heeft hem keurig voor me ingelijst. En een glasplaat ervoor, zodat het niet kreukelde. En de kinderen wisten dat ik dat gedaan had. En op een dag kwam ik thuis en in de kofferbak lag die plaat, ingelijst en wel. En ik stapte uit de auto en ik deed die kofferbak open en de voordeur ging open. Drie kinderen stonden in de deuropening en de middelste stond zo. En ze zei, pas op, de Heer Jezus komt eraan. Ik ben dat nooit meer vergeten. En vanaf dat moment heb ik het ook heel duidelijk geweten. Dat is toch eigenlijk de boodschap die wij elkander telkens en telkens weer moeten toeroepen. De Heer Jezus komt eraan. De Bijbel spreekt, en dat hebben we gelezen, van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Van aardbevingen en van ziekten, van verleiding en verdrukking, van tirannie en onderdrukking. En wie vandaag aan de dag het journaal bekijkt of de krant leest, die schudt zomaar verbijsterd het hoofd. En wat zeggen we dan? Wat een wereld. Die wereld waarop wij leven. En toch gaat de mens dan meteen weer over tot de orde van de dag. En daarom deze vraag vanmorgen. En ik neem aan dat ik die vraag stel aan kinderen van God. Wat doet dit alles u? Ik had van de week een gesprek met iemand. Die kwam binnenstappen terwijl ik in mijn Bijbel zat te bladeren op zoek naar de boodschap voor deze morgen. En hij zei tegen me, ga je over spreken? En ik zei, ik wil eigenlijk gaan spreken over de komst van de Heer Jezus en over dat gedeelte van oorlogen en geruchten van oorlogen. En toen werd hij een beetje nijdig en hij zei tegen me, moet je goed luisteren. Ik ben blij dat ik er niet bij ben. Want ik wil, als ik in de kerk kom, gesticht worden door het woord. Ik wil een tekst meekrijgen waar ik voor mijzelf wat aan heb. En hij bedoelde te zeggen, ik wil een boodschap horen waar ik blij van word. Nou, dat kan toch even goed. Maar het heeft me niet losgelaten, ik kan er gewoon niet omheen. Misschien zou ik wel liever over de verloren zoon spreken met u, of over het dochtertje van Jairus, of noem maar wat op uit de Bijbel. Dit is allemaal zo zwaar en zo ernstig, maar ik kan er niet omheen. Ik moet u waarschuwen. Ik denk op dezelfde manier als waarop wij onze kinderen waarschuwen, als we zeggen, pas op hoor, met oversteken. En pas op dat je niet met vreemde mensen meegaat. Want laat eerlijk zijn, ons leven is vol met goed bedoelde waarschuwingen voor elkaar. Maar laten we er goed om denken, kinderen van God, gemeente van de Heer Jezus Christus, de Heiland waarschuwt ook. En hij kent u. En hij houdt van u. En hij weet dat het in uw leven heus niet altijd zo gesmeerd gaat. Hij weet van ziekte en van zorg en van pijn en van verdriet en van moedeloosheid. Hij weet dat we zo heen en weer geslingerd kunnen worden in ons geloofsleven. Hij weet dat we dat lied wel eens zingen. De mensheid wordt steeds meer in vrees en angst gehuld. Hij weet van dit alles. En dan kijkt u en mij vanmorgen aan en hij zegt, pas op. Zie toe. Kijk uit. Waakt. Het is een waarschuwing, maar het is ook een bemoediging. Ziet toe. Dat zijn de eerste woorden in dat 33e vers. Ziet toe. Dat klinkt eigenlijk wel aantrekkelijk. Het is alsof we allemaal uitgenodigd worden om op de tribunes in een stadion te gaan zitten. Om samen te kijken naar het spektakel wat zich daar af zal spelen. En laten we eerlijk zijn, dat toekijken dat ligt ons wel. En we kijken en we kijken en we zeggen, ach, 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 wat gebeurt er toch verschrikkelijk veel op deze wereld. Wat een onrust en wat een opstanden. We zagen de mensen op de pleinen in Egypte en we zagen de mensen in Libië en we zien de mensen nog steeds in Syrië. En we weten dat er onrust is in Irak en in Jemen. We weten er eigenlijk alles van. En we kijken en we zeggen, wat een onrust en wat een vluchtelingen en wat is een honger op de wereld. Wat is het ontzettend allemaal. Dat zien we allemaal. Maar zo staan die woorden niet in onze Bijbel. Er staat, zie toe. En die twee woorden, zie toe, die hebben de betekenis van kijk uit. En laat ik het dan maar gewoon in ronde Hollandse woorden zeggen. Eigenlijk kun je dit vertalen met kijk uit je doppen. Dat wil zeggen, geef je ogen de kost. Sla ze niet zomaar neer, nee, geef je ogen de kost. Let op de dingen. Laat het niet aan je aandacht ontsnappen. Waarom niet? Omdat je erbij betrokken bent. Als u Markus 13 in zijn geheel leest, dan zult u ontdekken, u hebt nu gedeelten meegelezen, maar het grootste deel van daarvan zal uit uw gedachten zijn. Lees het dus thuis nog maar eens. Maar als u dit hoofdstuk in zijn geheel leest, dan ontdekt u dat deze woorden op verschillende manieren gebruikt worden. In het 5e vers bijvoorbeeld, daar staat, zie toe. dat niemand u verleide. Letterlijk staat daar, zie toe dat niemand u op een dwaalspoor brengt. Ik heb thuis een aantal boeken uit mijn jongensjaren en nog wat daarna, 17, 18, 19 jaar. En er staat een boek tussen over de jongens die na 1945 naar Indonesië gingen om daar de mensen te bevrijden. En een van die jongens vertelt in dat boek, het ergste was als wij 's nachts die jungle in moesten, dat bos in moesten. Want het was dan altijd zo aardedonker. En daar konden we zo verschrikkelijk bang van worden en je kon elkaar zo gemakkelijk kwijtraken. En daarom leerden we elkaar een kort fluitsignaal. En als je nou op een gegeven moment ineens alleen was, dan floot je zachtjes dat signaal. En dan hoorde de ander dat en die floot het ook. En zo wist je, ik zit in het goede spoor. Maar als er geen antwoord kwam, dan wist je het, ik zit op een dwaalspoor. En dat kon helemaal verkeerd aflopen als de vijand dat fluitsignaal ontdekte. Dan was het gevaarlijk. Dan was je verloren. Ik denk die situatie kennen we allemaal. Die signalen van dat dwaalspoor. Zomaar, je hebt je lieve, vrome, gezellige gezinnetje. En het groeit op en dan slaat de tijd toe, zeggen we dan. Kinderen zijn ineens niet meer te bereiken. Of je hebt een aantal jaren huwelijk achter de rug en ineens komt die midlife crisis en je begrijpt elkaar niet meer. Je zit in de kerk en je snapt je broeders en je zusters niet meer en je begint kritiek te leveren. Dat zijn die momenten dat het dwaalspoor in je leven komt. Want de duivel kent dit signaal ook. En de duivel werkt het allereerst onder Gods kinderen. Weet u, dan komt er verdriet. Want als die duivel in je leven komt, dan komt daarmee de grote verleider. En hij brengt je op een dwaalspoor. Hij is een meester in het nabootsen. Maarten Luther noemde de duivel de aap van God, de naaper van God. En weet je wat die duivel zegt? Die duivel zegt, maak je toch niet zo druk over deze tijd en maak je toch niet zo druk over alles wat in de wereld gebeurt. Het komt toch allemaal zoals het komen moet. En ach, Paulus die leuterde ook maar over de komst van Jezus. Wat is er van terecht gekomen? En denk eens aan Petrus, de mensen in zijn tijd zeiden ook, waar blijft nu de belofte van zijn komst? Kijk eens om je heen. En langzaam maar zeker dringt dat potje door. En het wortelt zich in je gedachten. En je verandert. En op die manier krijg je een andere Christus in het oog. Een valse Christus. Weet u, die valse Christus rammelt altijd met materiële zaken. Die valse Christus doet zich voor als een Barabbas, als een held. En daar hebben mensen ook voor gekozen. Valse christenen worden zomaar gevolgd. Ik weet nog in de tijd dat ik studeerde, toen hadden we in Nederland Lau de Palingboer. Ja, gelukkig verschillende van u weten dat. Het grote raadsel heb ik altijd gevonden dat er mannen en vrouwen waren die hem achterna liepen. die achter hem aanliepen, die in hem geloofden. En ik heb hem wel eens laten vertellen dat er nog altijd mensen in België bij een graf zitten te wachten totdat Lauw uit dat graf tevoorschijn komt. Als de opgestane heiland. Zie toe dat niemand u op een dwaalspoor brengt. En dat is zo tastbaar in deze tijd, omdat er van alles op u afkomt. En u ziet het ook wel als u door de helden loopt, door een van de winkelstraten. De ene etalage is nog mooier dan de andere. Nou, de mooiste etalages zijn altijd gemaakt door de tegenstander. Door de duivel. En je komt erdoor op een dwaalspoor. Er staat ook iets vervelends hoor in dit Bijbelgedeelte. In dat 9e vers staat, zie toe op uzelf. Dat is nou naar. Ziet op uzelf. We weten altijd alles van de ander, hè. Ik heb het ooit een keertje gehad in Zaandam. Dat een zuster of een zuster en een broeder in de kerkraadskamer kwamen. Ze wilden even alleen met mij praten. En de broeders van de kerkraad die gingen even discreet weg. En toen zeiden ze, u moet erom denken hoor, er zit een echtpaar in de dienst. Maar die mogen niet aan het avondmaal. Want... En voordat ze verder gingen, heb ik ze toen maar naar buiten gestuurd. Want die mensen hoeven mij helemaal niet aan te kondigen wat een ander heeft gedaan. En ik heb gezegd, zie toe op uzelf. Dat is het meest verschrikkelijke woord als je naar jezelf moet kijken. Want als je naar jezelf kijkt, dan kun je ineens tot de ontdekking komen dat je op zondag wel een heel vroom gezicht op kunt zetten. Maar op maandag ben je weer totaal anders. En dan werk je misschien weer met de ellebogen om vooruit te komen. En dan ziet misschien niemand om je heen dat je een koningskind bent, door de heiland bemind. En dat je op weg bent naar het feest van de komende heiland. Zie toe op uzelf. En in de 23e vers zegt de Heer Jezus, zie toe, ik heb u alles voorzegd. Let dus op. Kijk nou eens wat er gebeurt. Ik heb het u voorzegd, je bent erbij betrokken. Je bent niet van de wereld, maar je leeft er wel op. Zie toe, blijf waakzaam. En ik las dit gedeelte. En het viel me zo op dat de Heer Jezus deze dingen zegt als hij uit de tempel komt. En u weet dat wel, dat was niet meer de tempel van Salomo, dat was de tempel van Herodes die allerlei verfraaiingen had aangebracht. Weet u, die verfraaiingen, die hebben de aandacht van de mensen afgeleid. Dat werkte als een dwaalspoor. Dat merk je ook aan de discipelen. Ze komen uit die tempel vandaan en het eerste wat ze doen, dat is, laat ik maar zeggen zoals wij dat zouden doen, hem even zo bij de mouw grijpen en zeggen, Heer, kijk toch eens wat een gebouw, hè. En wat een stenen, ze hebben het niet over de boodschap die is doorgegeven in de tempel. Nee, ze hebben het over de uiterlijke dingen van het gebouw waar ze net uitgekomen zijn. Ze zijn meteen afgeleid. Kijk toch eens naar die gebouwen. Kijk toch eens naar die stenen. En de Heer zegt, er blijft geen steen van op de ander. En dan gaat hij naar de Olijfberg. En dan zit hij daar in de vrije natuur. En dan zegt hij tegen zijn discipelen. En over de hoofden van de discipelen heen zegt hij tegen u en tegen mij, zie toe, blijf waakzaam. Nee, hij geeft geen datum. Hij zegt niet op die en die en die dag kom ik terug. Nee, nee. Hij wint er geen doekjes om. Hij zegt er komen zware tijden. En er zal verdrukking zijn. En er zal vervolging zijn. En hij zegt het eerlijk, ik weet er verder niks van. De Vader bepaalt het moment dat het gebeuren gaat. Maar jullie moeten waakzaam zijn. Wat me ook zo opviel in dat gedeelte, dat is dat in dat eerste vers staat, toen hij uit de tempel ging. En daar heb ik gewoon een poosje over na zit te denken. Ik dacht, waarom staat het er zo? En ergens denk ik dan dat ik het antwoord gevonden heb. Hij gaat als het ware met zijn gaan uit de tempel. Hij gaat als het ware uit dat volk wat hem nog niet als koning wil. Dat volk dat het ook letterlijk zal roepen, weg met hem, kruist hem, wij willen niet dat deze koning over ons wordt. En dan is hij, en dan zijn we bij dat laatste gedeelte van dat hoofdstuk, als die mens die naar het buitenland gaat. Want als hij verworpen is, en als hij gedood is, en als hij is opgestaan, dan komt de hemelvaartsdag en dan gaat hij naar de hemel. Dan zit hij aan de rechterhand van God. Dan is hij naar het buitenland. Maar hij werkt door. Dat vind ik zo wonderbaarlijk. Hij werkt door. Hij is bezig voor ons plaats te bereiden. En hij bidt voor ons. Dat zegt Paulus in de Romeinenbrief. Die ook voor ons pleit. Daar heb ik altijd zoveel van. Hè. Hebt u dat wel eens, die momenten dat u niet kunt bidden? Heb ik wel eens. Weet u wat nou zo mooi is? Als je dan even je ogen sluit en even goed nadenkt, dan weet je het eens. Ja, het kan dan wel zo zijn dat ik nu niet kan bidden, omdat er zoveel gebeurt in mijn leven, omdat me zoveel is afgenomen, omdat me zo verschrikkelijk veel tegen zit, omdat ik zo bang ben, ik kan niet meer bidden, dan bidt hij. Dat is geweldig. Hij bidt voor ons. Als niemand voor u bidt, dan bidt de Heiland voor u. Hij is naar het buitenland gegaan. Maar niet om ons definitief te verlaten. Hij heeft ons opgedragen om zijn werk te gaan doen, zolang hij wegblijft. Net als die slaven van die Heer. Slaven, zeggen wij, dat is niet zo mooi. Hè? Dat is niet zo mooi. We zijn ook blij dat de slavernij is afgeschaft. Want slaven werden gekocht. Nou, zal ik u eens wat vertellen? Ik ben gekocht. Ik ben gekocht. Er is ongelooflijk veel voor betaald, maar ik ben gekocht. En er is voor mij betaald. Ik ben een slaaf. Ja, we zijn liever chef natuurlijk. Maar ik ben een slaaf. Gewoon een slaaf. En dan staat er, hij gaf aan ieder zijn werk. Even opletten, er staat, dat woordje zijn staat er niet met een hoofdletter. Daar ben ik zo blij om. Hij gaf aan ieder zijn werk. Dat slaat op die slaven. Dat woordje zijn slaat op die slaven. Daar ben ik erg blij mee. Want nu hoef ik geen werk te doen wat ik niet kan, om bruikbaar te zijn. Ik hoef niet achter dat orgel te kruipen. Gelukkig maar, want ik, ja, met één hand, God enkel licht voor wiens gezicht, dat weet ik nog. Dat is het enige wat ik kan. Nou, u wilt ook niet de hele dag God enkel licht zingen, denk ik. Nee, dan doet Gert-Jan het beter, dus laat dat zijn werk dan maar zijn. Ik kan dat niet. En ik hoef ook niet achter die potten en pannen te gaan zitten daar. En ja, daar zijn ze. Ik zou ook geen voorzitter van een kerkenraad kunnen zijn. Dat kan ik niet. Daar ben ik een veel te grote driftkikker voor. Waar haal je het geduld vandaan, man? Dat zou ik niet kunnen. Maar ik zou ook niet op de werf kunnen werken. En het is echt waar, ik heb vorige week bij mij thuis aan de voorgevel wat opgehangen. En de buurman die heeft zich krom gelachen. Want ik kreeg het gat niet in de muur. Met mijn grote boortol. Want die heb ik. Ik heb gereedschap. En ik had er een boor in gestopt voor die stenen muur. En ik was bezig met een houtboor. Ja, dat is echt waar. En ik zei, buurman, het lukt me helemaal niet. Kan ik me best voorstellen. Ik probeerde eens een steenboor. Ja. Dus dat is ook geen werk voor mij. En ik hoef ook niet in de winkel te gaan staan, want ik zou constant op winkeldieven letten. En ik kan niet bij de politie, want ik schreef geen bekeuring uit. Nee, ik kan dat allemaal niet. Laat mij gewoon maar blaffen op het erf van mijn baas. Gelukkig dat ieder zijn werk mag doen. We hoeven elkaars werk ook niet te doen. Er wordt nog wel eens een handje van, hè? Ook in de christelijke gemeente, dat we als iets goed gaat, dan willen we het werk van de ander overnemen. Want hij heeft zoveel succes ermee. Of zij. Nee, nee. Ieder gewoon zijn eigen werk. De een in de huishouding. En de ander op kantoor. En weer een ander in de winkel. Misschien kruipt daar iemand als een stratenmaker door de straat. Het maakt allemaal niet uit. Of staat te ploeteren als een landbouwer. Als je maar nooit met de armen over elkaar gaat zitten. En nooit lui zijn. En als wij dan doen wat wij kunnen. Dan doet God wat wij niet kunnen. En als wij trouw en ijverig ons werk doen, onze talenten gebruiken, dan moet je eens kijken wat er gebeurt in de gemeente. En de deurwachter waakt. Nou, dat was even moeilijk hoor, om daar uit te komen. Wie is nou toch die deurwachter, hè? Is dat de kerkraad? Is dat een van die jongens die op de kansel staat? Nee hoor, de deurwachter, daar moet je Johannes 10 voor lezen. De schapen zijn in de schaapskooi, lees in vers 3. En voor de herder doet de deurwachter open. Hé, dat is dus iemand anders. De deurwachter is dus eigenlijk één met de herder. Nou, dan is er maar één conclusie mogelijk. Dat moet de Heilige Geest zijn. Die is één met de herder. Wie heeft de leiding in de gemeente? De Heilige Geest. En de Heilige Geest spoort ons aan om waakzaam te zijn totdat Jezus komt. Zie toe. Kijk uit. Pas op. Wees waakzaam. Er staat misschien nog een heleboel te gebeuren. Dat zal heus wel. Maar één ding is zeker. De Heere Jezus komt eraan. Hij komt terug uit het buitenland. En wie zich vandaag een slaaf van hem weet. Wie het durft te belijden. Ik ben gekocht en betaald door de Heer. Die mag blij zijn, maar die moet ook de ogen open houden. En opzien naar boven, want straks klinkt er een bazuingeschal. En dan scheurt het wolkendek open. En dan komt de Heer Jezus. En hij gaat alle tranen van de ogen afwissen. Vol verwachting mogen we uitzien tot die dag eens dagen zal. Pas op, lieve mensen, de Heer Jezus komt eraan. Amen. Zullen wij danken? We zijn zo druk bezig met allerlei dingen tegenwoordig dat we helemaal niet nadenken over het feit dat u plannen hebt. U laat ons maar niet aanmodderen. En u laat het niet toe dat het in de wereld helemaal verkeerd gaat. U komt tussen beiden. U komt eerst om uw kinderen te halen die u hebt gekocht en betaald. Uw slaven, u brengt ze straks in dat vaderhuis met de vele woningen. En het gaat in een oogwenk gebeuren. En dan komt u om orde te scheppen in de chaos. Dan zullen uw voeten staan op de olijfberg. Dan zult u de strijd aangaan, Heer. Met degene die al eeuwenlang mensen op een dwaalspoor brengt. O, dank u wel dat we het absoluut kunnen geloven. Uw plannen gaan door. En daarom, Heer, willen we ook als gemeente waakzaam zijn. Ook de broeders en zusters hier in de gemeente. In Den Helder kan ook nog veel gebeuren. En misschien is het wel zo dat er een leegloop gaat komen door de crisis waarin we leven. Maar het zou zomaar kunnen gebeuren dat, omdat uw kinderen het zo duidelijk laten weten, dat u plannen hebt en dat u komt, dat mensen gaan knielen aan de voet van het kruis. Als we nu naar buiten gaan, Heer. En als we nou volgende week weer aan het werk zijn, gewoon in ons dagelijks werk, geef dan dat we herkend worden als mensen die bij u horen, net als in handelingen. En laat het met onszelf dan zo zijn dat we de ogen open hebben en de kansen gebruiken die u geeft om dat waarschuwende, liefdevolle geluid te laten horen dat u komt om uw kinderen thuis te halen. Laat er zo'n grote zegen uitgaan hier van de gemeente. En zegent u ook degene die thuis moest blijven vanmorgen, omdat het lichaam niet wil of dat er een ziekte is op dit moment. Geef hen nieuwe krachten alstublieft. We bidden u samen voor degene, en het is gezegd bij de mededelingen, Heer, voor degene die verdrukt hebben, omdat er iemand hen ontnomen is, naar u is gegaan. Ach, Heer. Leer ons maar zeggen als iemand van ons heen gaat tot ziens. Want eens zien we elkander zalig weer. En dan scheiden we nimmer, nimmer meer. Heer, u bent zo goed voor ons. Dank u, Heer, dat uw ogen de ganse aarde doorlopen. Dat u ook die mensen, die kinderen van u ziet, die vervolgd en verdrukt worden. Geef hen bijzondere kracht. We bidden voor die zendelingen, ook voor diegenen. En juist ook voor diegenen die vanmorgen hier genoemd zijn. Het is fijn om iets te horen, maar voor hen is het zo fijn te weten. Dat we samen aan hen denken en hen samen opdragen aan u. En of dat nu het werk op het zendingsveld is, of via operatie mobilisatie, of via een simpele sportdag. Laat het zo zijn dat door ons leven uw naam wordt groot gemaakt. Heer, we gaan hier vandaan met de ogen wagenwijd open en de hart open. En we zullen het voortdurend zingen. Misschien gewoon in stilte. Kom, Jezus, kom alstublieft. Amen. 769 zingen we met elkaar. Vol verwachting blijf ik uitzien tot die dag eens dagen zal, dat de heiland op de wolken weer komt met bazuingeschal. Nee, het kan niet lang meer duren. Hij verlangt nog meer dan wij. 769, laatste couplet. Of zullen we ze alle drie staan? Nou, als u dat nog kunt, hè? Als u dat nog kunt, ga dan staan. 769. Wat u nooit moet doen, is als u bang bent voor de komst van de Heer Jezus, omdat u weet, ik hoor er niet bij, ik heb hem nog nooit in mijn hart toegelaten. Wat u dan nooit moet doen, dat is weglopen. Dan moet u gewoon hier blijven zitten. Wat kan dat u schelen als een ander naar u kijkt? Die zal alleen maar blij zijn. Nooit weglopen. Dan moet je vandaag naar de Heer Jezus komen, want het kan zomaar de laatste kans zijn. En er zijn hier mensen die graag met u willen praten en die graag met u willen bidden. En u zo naar de Heer Jezus willen leiden, wil ik zelf ook. Ik ben alleen niet in voor theologische debatten na deze dienst. Dat doet u maar met de kerkenraad. Maar als u zielenood hebt, als u geen zekerheid hebt in uw leven, nou, dan moet u net doen als Aaf, waarvan ik vertelde, vandaag op de knieën gaan en zeggen, Heer Jezus, kom alsjeblieft in mijn hart. En dan komt hij. En dan gaat u naar buiten met de ogen open, lettend op de tekenen der tijden. En naar huis met de zegen van hem die leeft. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heiland die leeft, is en blijft met u allen. Amen. Wel thuis.